Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 148, het derde vers. 148, vers 3. Loof aarde, loof Gods wonderdaan. Gij walvis, grondloos oceaan, gij sneeuw en hagel, damp en gloed, gij stormwind die zijn last voldoet. Gij bergen, heuvels, landen, stromen, gij dieren, vrucht en zedenbomen looft. Loof de scheppers oppermacht die u uit niets heeft voortgebracht. De derde van 148. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We lezen daaruit hoofdstuk 8, twee gedeelten. Allereerst de versen 12 tot en met 17 en vervolgens de versen 28 tot en met 39. Romeinen 8, vers 12 tot en met 17 en daarna vers 28 tot en met 39. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 89, het twaalfde vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. En wat er verder volgt. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Romeinen 8, vers 12 tot en met 17 en 28 tot en met 39. Zingen Psalm 89, vers 12 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Gaan we verder bij vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of zwaard, of gevaar? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we samen lazen, gemeente, is ook gegrond onze belijdenis zoals we die vinden in de Heidelbergse Catechismus, zondag 9. Dat vormt het onderwerp voor de prediking voor deze middag, zondag 9. Daarboven staat van God, de Vader en onze schepping. Er wordt gevraagd in vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Laten we samen de Heere gaan bidden om de opening en de bediening van zijn woord. Eeuwige en drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u bij uw grote namen aan, nu wij hier samen zijn in dit kerkgebouw, om opnieuw onderwezen te worden vanuit uw goddelijk woord en getuigenis. En als wij daarbij de belijdenis mogen opslaan die ons bij de hand neemt en ons leidt door de schriften heen langs een bijzonder onderdeel van uw woord, namelijk dat u God zich doet kennen als Vader om uw Zoons Jezus Christus wil, zo is er dan op grond van uw woord bijgezegd. En wij bidden u, Heere, geef dat wij deze dingen mogen verstaan, dat we ze ook vanuit onze beleving mogen kennen, mogen leren kennen. Dat wij door de Geest Gods geleid mogen worden, want die zijn kinderen Gods, zo hebben we gelezen. Die geest der aanneming die zondaren het doet uitroepen, Abba, Vader. Heere, dat kan nooit buiten uw Zoon Christus om. Buiten hem bent u een rechter, een eeuwige gloed en een verterend vuur. En wilt u ons dat leren, opdat wij nooit tot u zullen naderen dan alleen door de middelaar die gij gegeven hebt. Opdat wij zien mogen, Heere, dat er een middelaar nodig was en dat er in die drie eenheid een goddelijke huishouding nodig was om zulke zondaren als wij zijn uit de duisternis te verlossen en te trekken tot uw wonderbare licht. En wilt u ons dan leiden, Heere, zoals de catechismus ons dat ook voorzegt, en geven dat wij ook op een bijbelse wijze over deze dingen mogen denken, mogen spreken. U laat zich kennen als vader, maar als wij heel eerlijk zijn, dan is er zeker in onze gezinte daar zoveel onkunde voor, zoveel schroom ook in, dat we die vadernaam ook niet zomaar gebruiken. Maar Heere, wilt u ons toch leren, diegenen die genade kennen, om met vrijmoedigheid deze grote naam te gebruiken. En wilt u ons dan leiden door uw woord en door uw geest, door hem die gij gegeven hebt als de weg naar u toe. Zodat we ook als kind mogen rondkijken in de hof van de schepping en verwonderd mogen zijn over uw almacht, over uw grootheid, over uw majesteit, de wijsheid waarmee gij alles geschapen hebt, de wijsheid waarmee gij u alles nog onderhoudt en regeert, opdat daaruit het vertrouwen zal mogen zijn wat we ook bij Paulus aantreffen. Dat die almachtige en eeuwige Vader, die barmhartige en genadige Vader, ons vertrouwen meer dan waard is. Als u hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, dan kunt u ook wel wegen vinden waarlangs onze struikelende voet kan gaan. Dan mag een mens zich in leven en sterven, naar lichaam en ziel, wel leren toevertrouwen aan zo'n Vader. Heere, leer ons deze dingen kennen. En dat we door uw geest daartoe geleid ook die vadernaam niet alleen mogen kennen, maar ook mogen gebruiken. Schenk ons dan de vrijmoedigheid die nodig is. We bidden u of dat u dit uur bij ons wilt zijn, ook nu het buiten in de schepping zo stormt. Wij mogen hier binnen een warme en droge plaats hebben. Geef dat we niet al te zeer zullen afgeleid worden door dat natuurgeweld. Maar dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat toch ook als een geweldige gedreven wind eenmaal zijn kracht heeft gedaan op de Pinksterdag. Waar de geest der genade der gebeden werd uitgestort. En wilt u geven, Heere, dat die geest het dan over mag nemen. Dat wat de woorden uit de schriften ons verkondigen. Leid ons dan door uw woord en geest en doe dat niet alleen onder ons, maar overal waar dat woord gepredikt wordt. We bidden u voor alle kerken, ook binnen ons vaderland, ook binnen ons eigen kerkverband. Heere, ontfermt u zich over een ieder, over alle gemeenten. Mogen we nu bijzonder ook bidden voor de gemeente van Renswoude, die heeft moeten horen dat dominee Ruys het beroep heeft bedankt. Wilt u ook daar leidzaamheid geven en volgzaamheid, maar geef toch ook op uw tijd in die nog jonge gemeente een eigen herder en leraar, de man die naar uw raad is. We bidden u ook, Heren, voor onze oude gemeente Katwijk, die ook een beroep op dominee Ruys heeft uitgebracht. Heren, u bent het die uw dienaren zendt, wanneer en tot wie dat gij wilt. Kon het in uw raad bestaan, Heren, dat hij vrijmoedigheid mocht vinden en de roeping mocht ervaren ook van deze gemeente. Bidden u, Heren, ook voor alle zorgen die er ook in die gemeente zijn. In het bijzonder ook nog voor het kleine jongetje, voor Dennis, die zo ernstig ziek is. Met wie het ook niet goed gaat. Die aanstaande week allerlei onderzoeken moet ondergaan, waaruit duidelijk zal worden of de behandelingen zijn werking hebben gedaan of niet. Wat een spanning, Heren, ook voor die jonge ouders. Wilt u zich over hen ontfermen en geven dat we verblijd mogen worden door uw daden. U bent toch een God van het wonder. In uw almacht, in uw genade, in uw barmhartigheid. En zo bidden we u, Heren, ook in hem voor allen die het moeilijk hebben, ook in onze gemeente. We bidden u voor zuster Kooijman van Turenhout, die corona heeft opgelopen en op haar hoge leeftijd daar de gevolgen ook van ondervindt. Heren, wilt u haar leven sparen? Wilt u haar rust geven, ook in haar geest, die vaak zo onrustig is? En wilt u geven dat ze weer genezen mag, herstellen mag? Maar bovenal dat er in haar hart dat vertrouwen mag zijn, dat al het kwaad dat u haar in dit jammerdal toeschikt, dat u dat ten beste nog wil keren. Schenk haar dat geloof, Heren, dat zo onmisbaar is om deze dingen te kunnen verstaan. Schenk het ons allen. En laat uw woord zijn kracht mogen doen. Onder ons, maar over het rond der aarde. Waar uw woord ook gepredikt wordt. In de kerken. Op de zendingsvelden. De evangelisatieposten. Onder uw volk Israël. Maar ook daar waar geen kerk is. Daar waar mensen vervolgd worden. Vanwege de belijdenis van de naam van de Christus. Waar mensen ondergronds samen moeten komen. Waar mensen vaak niet eens meer een Bijbel of een complete Bijbel hebben. Heren, wilt u ook daar met die gebrekkige middelen toch uw zegen geven, zoals u dat in het verleden al zo menigmaal hebt gedaan. Dat het bloed der martelaren toch het zaad van de kerk bleek te zijn. Maar laat uw koninkrijk zo mogen komen en breid uw koninkrijk uit over het rond der aarde. Wilt u het woeden van de Satan aan banden leggen, heren, die rondgaat als een briesende leeuw, die zoekt wie hij zou mogen verslinden, die zijn aanvallen opent, de poorten der hel opent, om uw gemeente te overweldigen. Maar heren, we hebben vanochtend toch gehoord dat u dat niet zult toestaan. En dat die Satan aan de banden ligt. En dat hij geen gedachte kan denken en geen vinger kan uitsteken zonder de wil van u. Heren, mocht het dat in uw raad bestaan, dat het deksel van het hart van het volk van Israël wordt weggenomen. Dat de volheid der heidenen mocht ingaan. En dat er toch iets van die verwachte heilstijd waar onze voorvaderen toch zo naar hebben uitgekeken mocht aanbreken. Opdat er nog velen bekeerd zullen worden, opdat het gezien mag worden dat u regeert van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot de einde der aarde. Dat we toch groot van u zullen denken, groot van uw macht, van uw genade. En klein van het woeden van de wereld en de boze. Dat u valse godsdiensten en levensbeschouwingen een halt toeroepen. Wilt u het waanwijze van deze wereld beschamen. En geven dat er een getuigenis mag uitgaan van uw kerk. We bidden u, Heren, voor deze wereld waar wij deel van uitmaken, die in het boze ligt, maar die ook bloed uit duizend wonden en de schepping die als in barensnood zucht. Heren, doe ons uw stem verstaan en geef dat uw genade ook in deze dingen mag blijken. We bidden u voor onze overheden, plaatselijk, provinciaal, landelijk. We bidden u voor ons vorstenhuis. Heren, wilt u allen die in hoogheid zijn gezeten de wijsheid geven die aan uw woord en aan de vreze des Heren verbonden is. We bidden u ook, Heren, voor de plaatselijke gereformeerde gemeente. Als u het zo bestuurt en voorziet, dan zal de gemeente verblijd worden deze week met de komst van dominee Joossen. Geef dat we het mogen meemaken, dat hij bevestigd mag worden, dat hij intrede mag doen. En wilt u daar ook de gemeente door bouwen en door bewaren. Geven dat zijn komst voorspoedig mag zijn, dat zijn ingang in de gemeente wel mag gaan, bovenal dat er vrucht op zijn prediking mag zijn. Daarin dat u zondaren trekt uit de duisternis tot uw wonderbare licht, dat u zoekenden aan de voeten van het kruis brengt en dat u uw kinderen versterkt door het woord van uw genade. Laat die ene naam onder de hemel, gegeven tot zaligheid in de gemeente, in die gemeente en in onze gemeente centraal mogen staan. Jezus Christus en dien gekruisigd. En laat uw knechten toch een goed woord mogen voortbrengen van die naam. Opdat zondaren op het diepst worden vernederd. En opdat u op het hoogst wordt verhoogd. Daarin ligt toch ook de zaligheid van verloren zondaren. Wil ons zo gedenken in uw gunst. Wil ons genadig zijn en ons helpen in de prediking en in het horen daarvan. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit de berijming van het gebed des Heren. Het eerste en het tweede vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En het tweede, geheiligd worden uw naam. Hij geeft dat elk, waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. 1 en 2 van het gebed des Heren. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 6, het eerste vers. O Heere, Gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig, in uw toornen gloed, ai, matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Dat is het eerste van Psalm 6 wat we zingen straks na de prediking. Geliefde gemeente, ik kan deze zondag 9 eigenlijk nooit lezen of bepreken zonder aan een gebeurtenis te denken uit mijn eigen leven. Bijna 19 jaar geleden was dat, op zondag 30 maart 2003. Ik was net bevestigd in mijn eerste gemeente. En ik had de prediking over zondag 9 voorbereid. En op die vroege zondagmorgen voelde ik een hele erge pijn in mijn borst. En om een lang verhaal kort te maken, ik had een groot hartinfarct. Dat kwam vanwege een bloedziekte, waar ik toen nog niks van af wist. Maar terwijl ik met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht en ik bij tijden wegzakte, kreeg ik juist deze woorden steeds voor mijn aandacht, die ik dacht te moeten preken die zondag. Maar niet voor de gemeente kennelijk, maar voor mijzelf. Want er kwam zo'n rust in mee. Die wetenschap die deze woorden ons leren, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus ook mijn God en Vader is. En dat die Vader al dat kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, ten beste zal keren. Er kwam zo'n geloof in mee. En er kwam zo'n rust in mee. En daar had ik geen zicht op hoe dat ooit nog weer zou gaan, hoe de Heere dat zou doen, maar ik lag goed. Ik lag voor mijn gevoel niet in een ambulance, maar ik lag in de handen van deze genadige en barmhartige Vader en ik kon geen kwaad doen. Als ik het ooit geleerd heb, wat het betekent dat God om Christus wil een genadige Vader wil zijn, dan was het toen wel. De catechismus die spreekt daarover. Over dat thema dat in de schriften al om te vinden is. Dat God, die grote, die heilige God, zich ook als Vader doet kennen. Als een eeuwige Vader. Als een barmhartige Vader. Als een almachtige Vader. En hier is een kind van God aan het woord, die als het ware zijn hand in de hand van die Vader legt en rondkijkt in die hof van de schepping die zijn Vader gemaakt heeft en die daar zo'n vertrouwen en zo'n geloof in meekrijgt. Als mijn Vader dat kan, die grote, die wonderlijke schepping uit niets voortbrengen, zou Hij dan ook mij in dit jammerdal, met al die ellende, te midden van al die honger en kommer, te midden ook van de oorzaak van die honger en kommer, namelijk mijn zonde, om Christus wil niet genadig willen zijn. Laten wij samen gaan luisteren naar wat onze catechismus daarover te zeggen heeft in deze zondag, waar het dus gaat over God de Vader. Hij is een eeuwige Vader, en zo wordt Hij genoemd, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Ten tweede ook, Hij is de almachtige Vader. Want Hij heeft al wat is, hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen. Dat is een almachtige Vader. En Hij onderhoudt het door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. En Hij regeert het. En dan is Hij ook een barmhartige Vader, want Hij is om zijn Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader, enzovoorts. Dus het gaat over God de Vader, de belijdenis, het geloof in God de Vader. Hij is een eeuwige Vader, Hij is een almachtige Vader en Hij is een barmhartige Vader. Jonge mensen, laten wij eerst eens even wat taalkunde doen en deze lange zondag dit antwoord eens gaan ontleden. Want het is wel nodig om precies te kunnen begrijpen wat hier nu gezegd wordt. Wat is nu de hoofdzin? Jullie weten dat ook met Nederlandse taal, dan moet je dat ontleden. Je hebt een hoofdzin, je hebt bijzinnen. Nou, wat is nu de hoofdzin in deze zondag? De hoofdzin is dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, en dan slaan we wat over, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is wat er gezegd wordt. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus is mijn God en mijn Vader. Om zijn Zoons Christus. En daaromheen staan dan allerlei bijzinnen en bijvoeglijke naamwoorden gegroepeerd. Er wordt nog meer over God de Vader gezegd. Het eerste is dat die Vader hemel en aarde met al wat erin is uit niet heeft geschapen. En het tweede dat hij ze ook door zijn voorzienigheid, door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Maar alles in deze zondag wordt dus bezien vanuit die hoofdgedachte, vanuit die hoofdzin. De Vader van Christus is ook mijn Vader. Dat is de kern. Dat is het hart. En zo is de catechismus een troostboek voor Gods levend gemaakte kerk. En is er hier een kind van God aan het woord die vol verwondering in de schepping rondkijkt die zijn Vader dus heeft gemaakt. Die daar zo door wordt overweldigd en die daar zo door wordt vertroost, dat hij zich nou met lichaam en ziel in leven en sterven aan deze almachtige, deze barmhartige, deze eeuwige Vader kan toevertrouwen. Misschien zegt iemand, maar dat is wel heel hoog. En dat durf ik zomaar niet. Om God ook Vader te noemen. En is het juist in onze gereformeerde gezinde gemeente niet iets wat toch wel wat in de schaduw is? Misschien om allerlei redenen. Dat kan zijn omdat er natuurlijk in een bepaald deel van christelijk Nederland wel heel snel naar die vadernaam gegrepen wordt. En dat als je God als Vader in je gebed aanspreekt, dat wordt dan toch al snel als oppervlakkig gezien. En dat wij van de weeromstuit het maar helemaal niet meer doen. Dat zou een reden kunnen zijn. Maar vooral ook denk ik de schroom. Omdat er nogal wat vragen zijn rondom de toe-eigening. Ben ik wel een kind van God? Ken ik de genade van de Heer Jezus Christus wel? Nou, als dat nog twijfelachtig is, hoe kan ik dan God als Vader aanspreken? En toch is het een heel belangrijk thema in de schrift. En stelt de catechismus het hier met zoveel woorden. En zien wij ook nog eens dat in de formulieren, de doopformulier, het avondmaalsformulier, bevestiging ambtsdragers, dat God altijd aangesproken wordt in die formulier gebeden met Vader. Want God wil zich zo ook leren kennen. Hij wil ook zo door zijn kinderen worden aangesproken. Want die geest, zo hebben we gelezen uit Romeinen 8, die leert het ons roepen, Abba, Vader. Dat is toch iets wat in het natuurlijke leven ook zo is. Natuurlijk, wij zijn blij als we een kindje mogen krijgen uit Gods hand. En in eerste instantie ben je blij als zo'n kindje al leeft, als dat uit de moederschoot komt en je ziet dat het beweegt en je hoort het huilen. Dat is een teken van leven. En als het dan ook nog eens gaat drinken, enzovoorts en al die dingen die kleine baby's doen, dan verblijden wij ons daarin. Maar als het kind niet verder komt dan dat, en als het na een jaar nog niks anders doet dan alleen maar huilen en alleen maar melk drinken, en als het na 5 jaar nog steeds niks anders doet dan dat, dan maken wij ons toch grote zorgen. Een kind moet toch groeien, een kind moet toch gaan leren praten bijvoorbeeld. Wat zijn nou de eerste dingen die een moeder of een vader het kind leert? Dan wil je toch graag dat het papa zegt. Zeg het eens. En je oefent en je oefent elke dag weer. Mama, papa, en je zegt het voor. En je wilt het zien opgroeien en je wilt het sterker zien worden. En je wilt dat het vast voedsel gaat eten enzovoorts. Dat zijn toch de normale dingen. En als het niet verder komt en als het niet groeit en als het na jaren nog alleen maar melk drinkt, dat is toch abnormaal. En zou dat nou in het geestelijke leven anders zijn? Daar is wel onderscheid. De Bijbel laat dat zien. Er zijn zuigelingen in de genade, er zijn kinderen, er zijn jongelingen, er zijn vaders. Er is het voedsel dat de melk wordt genoemd, de redelijke, onvervalste melk. Maar er wordt ook gesproken over de vaste spijzen. En dan kan een ouderling en dan kan een dominee verblijd zijn als hij op huisbezoek komt en hij mag daar de ritselingen van het leven zien en iemand in zijn gemis aantreffen, waarvan je hoopt en bidt dat dat gewerkt wordt door Gods geest. Maar als je na 10 jaar weer bij die man of die vrouw komt en je hoort nog niet meer dan dat wat je 10 jaar geleden ook gehoord hebt, dan kan je eigenlijk toch ook wel eens zorgen maken. Er moet toch een opwas zijn in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is toch de gewone gang in het geestelijke leven. En al zijn het grote dingen, maar als de Heer er nou zo vaak over spreekt in zijn woord, en als de catechismus dit ook aan de orde stelt, zou het dan te vergeefs zijn dat hij dit allemaal ons laat verkondigen? De Heere die leert het zijn kinderen toch. Hij zegt het zijn kinderen toch ook voor. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Deze geest die werkt in het hart die ons doet roepen Abba Vader. En de vaders onder ons, je zou het toch vreselijk vinden toch ook als je kinderen je geen vader zouden noemen of geen papa, maar als die je meneer zouden noemen. Dat zou wat zijn. Als mijn kinderen een beetje angstig om mij heen sluipen en die zeggen geen papa tegen mij, maar die zeggen meneer. Dan kan ik mezelf afvragen, wat ben ik dan voor een vader? Als mijn kinderen zo bang voor me zijn, als ze dat niet durven, ze dat niet kunnen. Daarom moet Gods kerk er ook in geoefend worden. Om ook hier toe te geraken, moeten ze ernaar staan om die vadernaam ook te mogen uitspreken. Zoals ze dat ook gezongen hebben met de berijming van het gebed des Heren. En al zijn het grote zaken, inderdaad, wie zal het ontkennen? Maar de geest Gods, die leert het ons. Zo zegt de apostel Paulus. En dan wordt er over die vader een aantal dingen gezegd. Allereerst dat deze vader een eeuwige vader is. Nou, daar heb ik vorige week al het een en ander over gezegd. Over die deugden van God. We hebben de geloofbelijdenis van Athanasius gelezen met al die bijna wijsgerige filosofische uitdrukkingen. Waar het ons van duizelt als je zo'n belijdenis leest. Maar die ons wel een indruk willen geven van de grootheid van God. We hebben toen ook iets gezien van die eeuwigheid. Dat begrip dat wij kennen, maar waar we eigenlijk geen woorden voor hebben om dat uit te duiden. Dat God er altijd al is geweest. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En nou is die eeuwige God dus ook een vader. Dat de eeuwige vader, zo staat hier. En vader, zo heb ik vorige week gezegd bij de zondag over de drie eenheid. Dat is een relationeel begrip. Dat wil zeggen, vader dat veronderstelt relatie met de zoon. Een vader kan geen vader zijn als hij geen kind heeft. Als hij geen zoon heeft in dit geval. En een zoon kan geen zoon zijn als hij geen vader heeft. Het is de vader van de zoon. En die zoon is in een eeuwige generatie uit God geboren. Ik breng die klanken voort, gemeente, maar ik weet eigenlijk niet wat ik zeg. Ik kan het ook niet uitleggen. Maar dat is dus als eerste wat er gezegd wordt. De vader van onze Heer Jezus Christus. Christus heeft een vader. God de Zoon is eeuwig uit de Vader gegenereerd, voortgekomen. Maar waar de catechismus met name op wijst, dat is dat er dus met vrijmoedigheid door dit kind van God wordt beleden, deze eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus is ook mijn God en mijn Vader. En daar wordt er ook bij gezegd hoe dat kan. Dat kan alleen maar om zijn zoons Christus wil. Zo alleen, gemeente, kan God als vader worden aangeroepen, geloofd, vertrouwd en al die dingen meer. Dat kan nooit buiten Christus om. Want buiten Christus is de eeuwige God een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Buiten Christus om kan hij geen gemeenschap hebben met een zondaar. Buiten deze middelaar om is er geen verbinding tussen God en tussen de zondaar, maar is er een oneindige afstand. Om zijn zoons Christus wil. Uit genade. En niet te vergeten ook door het geloof. Zondag 9 en ook zondag 10, gemeenten, die vinden plaats. Die worden beleden na zondag 7. En ik heb die notie wel eens gemist ook als er weer wordt gesproken over ziekten zoals corona. En alles wat daaraan gedaan mag worden, kan worden en ook niet. Dan wordt er wel eens gegrepen naar de voorzienigheid en dat hij niet alleen gezondheid, maar ook ziekte stuurt. Maar laten we nooit vergeten dat zondag 10 na zondag 7 staat. En dat we dus in feite nooit op de voorzienigheid Gods kunnen vertrouwen als we zondag 7 niet kennen. Als we dat geloof in Christus niet hebben beoefend. Want, zo zegt de catechismus. Hij is vader, ja, maar alleen om zijn zoons Christus wil. Daarbuiten kan een mens geen zicht hebben op het vaderschap Gods. Daarbuiten kan God natuurlijk wel in zijn algemene genade mensen onderhouden, mensen regeren. Maar je kunt niet zeggen dat buiten Christus om God een vader is, dat God mijn vader is. En je kunt niet het geloof van zondag 10 beoefenen zonder eerst het geloof van zondag 7 te hebben beoefend. Wij belijden met de catechismus, de vader van onze Heer Jezus Christus is uit genade en om Christus wil de vader van zijn kinderen. En dan is er in die kinderen natuurlijk heel veel verschil. Net zoals het in een natuurlijk gezin is. Niet alleen de volwassen kinderen horen bij het gezin, zijn kind van de vader, maar ook die kleintjes. En ook die babytjes. die nog niks van vader weten, die nog niks over vader kunnen vertellen. Maar ze zijn wel lid van het gezin. En zo zijn er volgens de apostel Petrus bijvoorbeeld, zoals hij dat zegt in zijn eerste brief in 1 Petrus 2, ook nieuwgeboren kinderkens. Die begeerig zijn naar de redelijke, naar de onvervalste melk. Dat laat de schrift ons duidelijk zien, gemeente, er is onderscheid tussen kinderen. Ook in het voedsel dat ze opgediend krijgen. Daar zijn er de grotere kinderen die zitten aan tafel en die hebben een bord voor zich en een mes en een vork en die mogen het vlees en alle groenten enzovoorts opgediend krijgen. Dat kunnen ze zelf eten. Maar zet dat nou niet voor een peutertje van 2 jaar neer, want die maakt er een kliederboel van. En een baby hoef je dat al helemaal niet te voeden. Die heeft weer andere soorten voedsel nodig. Maar toch maken ze allemaal deel uit van datzelfde gezin. Ook dat allerkleinste kind. Dat nog met melk gevoed moet worden, dat nog niks weet te vertellen. En in het huisgezin van God de Vader is het niet anders. En er is dus een verschil tussen het zijn van een kind van God en het bewustzijn van het kind van God. Het eerste, dat gaat natuurlijk vooraf aan het tweede. Het zijn van een kind van God. En het bewustzijn ervan. En hoe zo'n kleintje dat dan beleeft, ook in de genade, nou net zoals een babytje dat beleeft dat in een huisgezin geboren wordt, dat nog van niks weet, dat niks kan vertellen, dat zijn handjes en zijn voetjes niet kan gebruiken en hij kan eigenlijk nauwelijks uit zijn oogjes kijken, maar zo'n kind laat zich wel horen. En hij begeert die redelijke, die onvervalste melk. Hij heeft honger. Hij heeft dorst. Hij heeft behoefte om gedragen te worden. Om aan de borst van moeder te liggen. En zo'n kind dat leeft meer uit de vrucht dan vanuit de wetenschap. Meer vanuit het zijn dan vanuit het bewustzijn. Maar het verlangt naar melk, het verlangt naar voedsel. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En zo ligt het gemeente in het hart van een bekommerde zondaar. Die is er niet tevreden mee dat hij kennelijk leeft, dat hij een aantal werkzaamheden in zichzelf waarneemt. Dat hij honger heeft en dat hij dorst heeft. Nee, hij begeert toch verzadigd te worden. Daar ziet hij toch naar uit. Je kan van de honger toch niet leven. Al is het een kenmerk van het leven. Maar in het gemis daar ligt toch niet die diepe vrede in. Daar kan wel iets van, zoals de Dordtse leerregels dat zeggen, als je de vruchten van dat nieuwe leven in jezelf waarneemt, dan kan je dat wel met vreugde waarnemen, maar het zoekt wel naar verzadiging. De dorst moet gelest worden. Je hebt er toch behoefte aan dat God door zijn woord en door zijn geest tot je ziel spreekt. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat is toch een kenmerk van het leven. Dat een gezond geestelijk leven is net zoals een gezond natuurlijk leven. Dat wil groeien, dat wil vooruit. In die zin dat het niet met de honger kan leven, maar dat wil verzadigd worden. Dat zoekt gemeenschap. De nabijheid van God, de nabijheid van de Vader. Dat kan van zijn verdriet niet leven. Al is de droefheid naar God een kenmerk van het leven, maar het gaat toch om die vertroosting. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Daar staat het leven naar. Als een kenmerk van het leven. Dat zoekt God te kennen. De eeuwige, de almachtige, de waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden heeft. En al zijn het grote zaken, maar het staat er toch naar. Om ook hem als vader te mogen kennen. Dat is toch het hoge doel, gemeente, van de herschepping. Dat is toch het doel van de komst van Gods Zoon. Hij is niet het doel. Al zegt Paulus, ik heb niet anders willen weten dan Jezus Christus is niet gekruisigd. Maar Christus is de middelaar. Hij is het middel, hij is de weg die de brug slaat tussen de zondaar en God de Vader. En dat is toch het hoge doel van het geestelijke leven, dat een kind weer aan het vaderhart terugkeert. En dat we komen mogen tot deze belijdenis, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn Zoons Christus wil, ook mijn God en mijn Vader is. En wie dat nou in beginsel mag gaan leren kennen, gaan leren beoefenen. En er is een hele weg aan verbonden. En er zullen ook kinderen God zijn die, zoals het ook ergens staat, in hun geboorte blijven steken. En er is ook onderscheid in de uitdeling van die menigerlei genade Gods. Maar toch, het is wel de begeerte van het leven om hiernaar te staan, om dit te mogen kennen, om die vadernaam te mogen uitspreken. En al is het zoals een ouderling eens zei, fluisterend onder de dekens. Of al is het zoals Kolbrugge eens zei, naar aanleiding van Romeinen 8, waar staat, door die geest leren wij roepen, Abba Vader, dat hij zegt, roep dan maar, Vader, Vader de slang. Angstig voor die slang, angstig voor die boze moordenaar, angstig voor die draak, angstig voor die Satan, angstig voor de poorten der hel. Kolbrugge zegt, roep dan die Vader maar aan. Door welke wij roepen, Abba Vader. Want die Vader is ten tweede ook de Almachtige Vader. Het is het kind dat hier aan het woord is, dat rondkijkt, vol verwondering rondkijkt, in die machtige schepping van zijn Vader. Een kind, zo is hier aan het woord, zoals jongens dat wel eens kunnen doen, die een beetje opscheppen over hun vader. Want zij hebben de sterkste vader. En zij hebben de slimste vader. Enzovoorts. En mijn vader kan dit en mijn vader kan dat. Daar kunnen jongens wel eens over opscheppen. Nou, je hoort het bijna in deze zondag ook. Dat kind dat vol verwondering rondkijkt en dat belijden mag. Die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. En door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Hij heeft alles uit niet geschapen. Dat is het kenmerk van schepping. Wij hebben altijd natuurlijk grondstoffen nodig. Wij hebben materialen nodig en dan kunnen wij wat maken. Maar scheppen, dat gebeurt uit het niets. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is scheppen. En hier belijdt de catechismus dus te geloven in de schepping door God de Vader. En dat staat lijnrecht gemeend tegenover het hedendaagse levensgevoel en tegenover de hedendaagse waanwijsheid van de mens. Die daar wat meewarig naar kijken. Dat er nog mensen zijn die dat geloven. Dat hemel en aarde door God uit het niets zijn geschapen. En helaas, gemeente, komt het in de kerken ook steeds meer naar binnen. Dat er van het scheppingsgeloof wordt afgedaan. Dat er min of meer compromissen gesloten met de evolutiegedachte. Een langzaam ontstaan, ontwikkelen van de dingen die er al waren. Een ontwikkeling van primitief naar beschaafd. Van eenvoudig naar wijs. Nou, dat staat haaks op wat de schrift zegt. Want daar wordt helder in beleden dat God niet in 6 tijdperken, maar in 6 dagen alles geschapen heeft. En al zou God het in 6 miljoen jaren of in 6 miljard jaren hebben gedaan, als hij dat kan, dan kan hij het ook in 6 dagen. Dan kan hij het ook in 6 minuten. Dat hoeft het probleem niet te zijn. God heeft, zo zegt de schrift, in 6 dagen alles geschapen. Zo wordt het ook in Exodus 20 beleden. Als het gaat om de Sabbatdag. Dat hij in 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft. En op de 7e dag heeft hij gerust. Dat is het geloof van de schriften. Dat is het geloof wat de belijdenis dus naspreekt op grond van de schriften. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde en alles wat daarin is. En er is geen ontwikkeling geweest van eenvoudig naar ingewikkeld. Nee, er is van meet af aan al een onderscheid geweest in aard en wezen. God schiep alles naar zijn aard. Er zijn altijd al verschillende schepselen geweest. Er is nooit een groei geweest van een vis naar een hagedis of van een hagedis naar een zoogdier. Daar zijn ook geen bewijzen voor. Die zogenaamde missing links, die missende connecties, die zijn nooit gevonden. En al staat het dan haaks op de zogenaamde wetenschap, ik zeg dat maar erbij, zogenaamde wetenschap, want die is grotendeels ook gebaseerd op hypothesen, op vooronderstellingen die vaak na jaren ook weer achterhaald blijken te zijn. Maar wij houden ons strak en misschien wel star vast aan die 6 dagen. Want het is niet om het even, gemeente, wat wij beleiden als we dit loslaten. En als we hier compromissen in gaan sluiten, zoals ook vele theologen vandaag de dag doen, die bijvoorbeeld beweren dat er niet 2 mensen zijn geweest op die 6e dag, maar dat er al verschillende mensen hebben geleefd en dat God wel naar een bepaalde stam toe kwam waar Adam en Eva dan deel van hebben uitgemaakt en dat die God hebben afgewezen. Maar dan blijft er niks over, niet alleen van het scheppingsgeschiedenis, maar ook niet van de zondeval. Dan blijft er niks over van heel de verlossing en de herschepping. Dan is Christus te vergeefs gestorven, dan is dat allemaal wankel geworden. En daarom houden wij vast aan wat de belijdenis hier zegt. En er zijn gelukkig genoeg godvrezende geleerden, vandaag de dag, maar ook toen, die toch vasthouden aan het eenvoudige scheppingsgeloof. Iemand als Isaac Newton bijvoorbeeld. Die grote Engelse geleerde uit de 17e, 18e eeuw. Die in het jaar 2005 door Britse wetenschappers uitgeroepen is tot de grootste wetenschapper die ooit heeft geleefd. Hij heeft bijvoorbeeld de zwaartekracht berekend. En deze Isaac Newton, die heeft helder en duidelijk beleden dat hij een fundamenteel geloof heeft in de Bijbel als het spreken van God. En dat hij daaruit alle antwoorden heeft gehaald die hij in zijn theorieën ook over de schepping, ook over de zwaartekracht heeft mogen formuleren. Hadden we maar meer van zulke godvrezende wetenschappers als Isaac Newton of, om hem niet meer te noemen, Blaise Pascal, een 17e eeuwse Franse wiskundige en theoloog en filosoof, die gezegd heeft dat God te groot is dan dat hij te vatten is in ons kleinmenselijke denken. En daarom zegt hij niet de God van de filosofen, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Grote wetenschappers uit het verleden hebben zich vastgehouden aan het belijden van de schriften. In dat kinderlijke geloof, dat zo groot over God denkt en klein van zichzelf. En dat verwonderd rondkijkt in de hof van de schepping. Over wat deze almachtige Vader allemaal kan. Dat Hij de schepper is van de hemel en van de aarde. Waarom een mens, zoals Psalm 121 dat kan zeggen, zijn hulp mag verwachten. Te midden van alle benauwdheid, te midden van alle honger en kommer, te midden van alles wat Hij ons in dit jammerdal toeschikt. Deze Vader is het waard om vertrouwd te worden, want Hij is de almachtige Vader die hemel en aarde geschapen heeft. Nou, als Hij dat kan, als God alles door slechts te spreken in het bestaan kan roepen. Hij spreekt en het is er, en Hij gebiedt en het staat er. Als we nou zo'n grote God hebben. Paulus heeft er in Romeinen 8 van gejubeld, in geroemd. Zo God voor ons is. Deze God, als die voor ons is. Als ik Hem door dat waarachtige geloof, zoals beschreven in zondag 7, mag leren kennen. Hem mag leren belijden. Mag toenemen Hem te kennen en Hem te belijden. Als Hij dan door genade mijn God en Vader is, als Hij voor mij is, wie zal dan ooit tegen mij zijn? En dan mogen we weer teruggrijpen op de preek van vanochtend, gemeente, waar de Heer Jezus Christus gezegd heeft. Van mensen als Petrus, die zo'n heerlijke en gelovige belijdenis hebben uitgesproken, dan zullen de poorten der hel mijn gemeente niet overweldigen. Want deze God, deze almachtige God, die staat er in zijn trouw en in zijn almacht garant voor. Ik geef hen het eeuwige leven en niemand zal ze uit mijn handen rukken. Ze staan erin gegraveerd. En daar wordt dan ook in het vervolg nog iets over gezegd, dat deze almachtige, deze eeuwige Vader ook een barmhartige Vader is. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat Hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl Hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw Vader. Dus de catechismus zegt hier twee dingen. Allereerst, dat Hij mij met alle nooddruft van lichaam en van ziel verzorgen wil. En het tweede, dat Hij al het kwaad dat Hij mij in het jammer toeschikt, ten beste zal keren. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat de catechismus hier compleet is in het belijden van wat God de Vader kan en doen zal. Er is natuurlijk veel meer te zeggen over het vaderschap Gods en de weldaden die daarin verbonden zijn. We hoeven alleen maar te denken bijvoorbeeld aan Romeinen 8 wat we gelezen hebben, waar het gaat over de erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Dat Gods kinderen een erfenis wacht. En zo zijn er veel meer dingen te noemen die verbonden zijn met de kennis aan het vaderschap Gods. Maar goed, wij beperken ons dus toch tot deze twee dingen. Dat Hij mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen zal. Nooddruft. Een beetje een ouderwets woord, jonge mensen. Maar dat betekent heel eenvoudig dat wat ik nodig heb. Dus wat ik nodig heb om te kunnen leven. Dat mag een kind van God verwachten, dat God, dat zijn Vader hem zal schenken. Er wordt niet gezegd dat Hij meer belooft dan de nooddruft, dan wat nodig is. Natuurlijk zijn er ook daarin allerlei onderscheidingen aan te wijzen. Er zijn mensen zoals Abraham en zoals Salomo die verschrikkelijk rijk zijn geweest, die veel meer hadden dan de nooddruft, dan wat ze nodig hadden, eten en drinken, kleding en huis. Daar hoeven we, ik zou bijna zeggen, mogen we misschien ook niet om bidden, om rijkdom. We mogen wel bidden om de nooddruft, wat we nodig hebben voor ons dagelijkse leven. Alles wat God meer schenkt, dat is dankzij zijn goedheid. Maar hij belooft het nergens, dat hij ons meer wil geven dan wat we nodig hebben. En het is ook heel gevaarlijk, gemeente, als het ons te doen is om meer dan dat wij nodig hebben. Die rijk willen worden, zo zegt de Heer Jezus, die vallen in menigerlei verzoekingen. Het is geen zonde om rijk te zijn. Het is geen zonde om veel geld te hebben, om een groot huis te bezitten enzovoorts. Dat laat de Bijbel ons heus wel zien. Maar het verkeerde is de jacht ernaar, de begeerte ernaar. Want je raakt nooit verzadigd. En het gevaar is ook groter als je rijk wil zijn en als je veel hebt, veel bezittingen, dat je God gaat vergeten. Want je hebt het en je kunt het en je bent onafhankelijk. Maar goed, dat terzijde, het gaat om de nooddruft. De Heer belooft dat. Dan mag zo'n kind zijn vader aanhouden. Heer, u hebt het mij toch beloofd? En is het juist niet in die vroegere tijden, toen er inderdaad veel gebrek was, dat juist toen dit soms zo wonderlijk werd vervuld? Dat zijn wij in onze tijd bijna kwijtgeraakt, denk ik. En niet om nou te zeggen dat we er allemaal naar terug moeten verlangen, want de mensen toen hadden het echt wel moeilijk, onze voorouders. Maar er werden ook wonderlijke dingen gehoord. Zoals ik eens hoorde van een oude Katwijkse visser, die zijn opa van Oeveren, ze hadden niks. En toch zei die man, we gaan aan tafel, kinderen, en we gaan bidden voor het eten. Ja, maar vader, we hebben niks. Er is geen brood, er is niks. En toch gaan we bidden. En die man die bad in hele eenvoudige woorden of dat de Heere de spijzen wilde zegenen. En terwijl hij bad, hoorden ze een gerucht in de bijkeuken. En toen ze daar gingen kijken, stond er een mandje met eten klaar. En die voorbeelden die staan niet op zichzelf. Dat was in die tijd van armoede, van karigheid, menigmaal de ervaring. Of zoals William Huntington daar een boek over geschreven heeft, God de kassier van de armen. Wonderlijke dingen die we in onze tijd van welvaart en van rijkdom toch zijn kwijtgeraakt, denk ik. Maar dit is een belofte. Op grond van de schrift. God belooft in de nooddruft, in datgene wat nodig is, te voorzien. Hij belooft te zorgen. Dat doet hij ook naar de ziel toe. Niet alleen voor het lichaam, maar ook naar de ziel, zo staat hier. Ook daarin wordt geen grote rijkdom beloofd. Maar de nooddruft. Wat je dus nodig hebt. Misschien is het wel Bijbels gemeente om dan te zeggen dat ook in geestelijk opzicht de Heere zijn kinderen arm houdt. Dat hij ze arm houdt. Om ze zo afhankelijk te maken en te houden. Schoon ik arm ben en ellendig, zo zegt een dichter, denkt God aan mij bestendig. Of zoals een profeet dat zegt. Ik zal mij doen overhouden. Hij spreekt dan namens de Heere. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. In geestelijk opzicht arm en ellendig. Of zoals ons avondmaalsformulier dat zegt, dat midden in de dood ligt. Dat niets van zijn leven kan maken. dat geen optelsom kan maken van zijn rijkdommen, maar die in zichzelf failliet is, een lege geestelijke portemonnee, maar dat wel op de naam des Heren leert betrouwen en dat dus de nooddruft krijgt, dat wat nodig is om te kunnen leven, om geestelijk te kunnen leven van de genade waaraan ze dus genoeg moeten hebben. Mijn genade, die is u genoeg. En dat wordt tegen arme, ellendige zondaren gezegd, die het leven in zichzelf niet kunnen vinden, die geen geestelijke volle zakken hebben, maar die berooid zijn, die de bedelaarsgestalte kennen. En dan ook dat tweede, waar de catechismus van spreekt, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Catechismus zegt dus op grond van het woord, er is kwaad in dit jammerdal. Zo wordt het leven, het aardse leven genoemd, een jammerdal, een plaats waar veel gejammerd wordt, omdat het uitnemende van het leven moeite en verdriet is. Sommigen komen daar al heel jong achter. Zoals dat arme ventje in Katwijk, waar ik vandaag nog weer een berichtje van kreeg. Als je dat kindje ziet, gemeente, dan breekt je hart. Dat kind dat heeft nou heel zijn leventje niks anders als ellende meegemaakt. Al dit kwaad. Er wordt natuurlijk niet gewezen op het kwade van de zonde. Dat is ook een kwaad. Maar dat werkt God niet. Dat schikt Hij geen mens toe. God is niet de auteur van de zonde. Dat kwaad wordt niet bedoeld. Maar het kwade wat wij dan verstaan onder onvruchtbare jaren, zoals ik zondag 10 dat gaat noemen. Ziekte, krankheid, tegenslagen enzovoort. Dat kwaad. Dat gaat niet buiten God om. Dat komt niet bij geval, zo zegt zondag 10. En deze woorden uit de belijdenisgemeente, dat kan wel eens een grote knoop worden in ons leven. Dat kan wel eens iets zijn waar je door, net als Asaf zegt, ik was bijna uitgegleden van dat spoor van de godsvrucht. En ik heb met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar dat was een stuk dat in mijn oog te moeilijk viel en veel te hoog. Als God dit nou toeschikt, als God dit nou bestuurt, waarom? Wat kunnen die vragen uit het hart opkomen? Wat kan een moeder dat uitschreeuwen als haar kindje zo ziet lijden? Het kan voor extra vragen opleveren. Dit onderdeel van onze belijdenis. Het is ook geen oorzaak van vreugde als het kwaad tegenwoordig is, zo zegt Hebreeën 12, dat is geen zaak van vreugde. Maar als je erdoor geoefend mag worden. Als je erdoor geoefend mag worden. Als je zien mag, God staat er toch boven. En ook begrijp ik hem niet. En ook al kan ik zijn wijs beleid niet doorgronden. Maar het is toch die almachtige Vader. Ja, het is, zo zegt dit kind van God, het is mijn Vader. Die ik kan vertrouwen. Aan wie ik mij met lichaam en ziel in leven en sterven mag toevertrouwen. God heeft nooit in zijn woord gezegd hoe hij dat geloof en de versterking daarvan zal werken. Hoe hij ons tot dit belijden kan brengen. Het moet soms door de diepte heen. Zoals Asaf of zoals Job. Maar als het geloof, gemeente, mag geloven. Als het groot van God mag leren denken. En zoals Petrus die op de golven stond en de Heer Jezus op de golven zag staan. Dan zegt zo'n mens met rust en vrede in zijn hart. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten en hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En wat is gemeente dat zalig als je dat mag beoefenen. Dat te midden van de golven, te midden van het woeden, te midden van al het kwaad dat op mij afkomt. Dat mij bij tijden benauwt. Maar dat het toch wel eens als ik zien mag op hem. In en door Christus. Op die almachtige, die barmhartige, die eeuwige Vader. Dat het rustig wordt van binnen. Dat ik mijzelf met lichaam en ziel over mag geven aan zijn beleid. Zalig die mens die deze God tot zijn Vader heeft. De almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus. Om zijn Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader. Dat bezittelijke voornaamwoord. Zoals Luther dat ergens zegt. Tolle meum, tolle deum. Neem het mijn weg uit het geloof en je neemt God weg. Daar wil het geloof toch ook beslag op leggen. Om mijn te zeggen. Om te zeggen mijn Heer en mijn God. Hoe kan een mens dat? Wel niet uit zichzelf. Maar alleen als hij het God eerst heeft horen zeggen. Mijn kind. Mijn volk. Mijn beminde. Als dat door het geloof mag worden verstaan. Als ik door de Heilige Geest mag verstaan. Dat hij in Christus en om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dan mag ik het stamelend, fluisterend. Maar soms ook wel eens jubelend uitzingen. Mijn Vader, mijn Heere, mijn God. Zo wil hij ook gekend worden, zo wil hij ook aangesproken worden. Niet alleen maar als Heere, niet alleen maar als God. Maar ook als Vader. En soms dan tegen alles in. Al zijn de stallen leeg, zo zegt Habakkuk. En al zal de olijfboom niet bloeien, nochtans zal ik van vreugde opspringen in mijn God. Dat je, zoals de mensen vroeger zeiden, krediet mag krijgen op God, op zijn almacht. Op zijn barmhartigheid, op zijn genade. Op wie hij is. Voor arme, ellendige, schuldige zondaren. U die genade mag kennen. Schrijf toch dit. Op uw huis, op uw hart. Dat de Vader van onze Heer Jezus Christus. Om zijn Zoons Christus wil. Ook mijn God en mijn Vader is. Schrijf dat. Op de scheuren van uw gebroken verwachtingen. Op de puinhopen van wat je dacht dat dat je geestelijke leven zou worden. Al hoger, al heiliger, al beter, al vromer. En als dat nou allemaal wordt afgebroken, laat dan deze zondag spreken. Om zijn Zoons Christus wil toch mijn God en mijn Vader. En te midden van alle moeite en zorgen, te midden van al het kwaad dat hij mij in dit jammer dat toeschikt, het zal ten beste keren. Wij weten dat al diegenen die God lief hebben, hij dit alles zal mededoen werken ten goede. Dan kan God geen kwaad meer doen. Dan zal hij zijn volk wel het kwaad toeschikken. Maar hij zal nooit iets in hun leven schikken dat hen wezenlijk kwaad zal doen. Hij zal hen nooit wezenlijk beschadigen. De Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfenis nooit begeven. En zo zegt het geloof. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Amen. Danken en bidden. Heere, zo hebben wij getracht om aan de hand van onze belijdenis uw woord na te spreken aangaande uw vaderschap. De Vader van onze Heer Jezus Christus, maar door genade en om zijn Zoons Christus ook mijn God en mijn Vader, zo mocht de belijdenis ons voorzeggen. Heere, wilt u zelf door uw geest dat wat gesproken is, wat nagesproken is uit uw woord en de belijdenis zo zegenen dat het zegel van uw geest op de prediking van vandaag gezet mag worden. Het zegel op het geloven van uw kinderen. Dat die geest Gods met onze geest gaat getuigen dat we kinderen Gods zijn. En wilt u ons allen leren roepen om genade, maar ook leren roepen Abba Vader. Want u hebt toch gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan en u hebt uw Zoon gezonden om verloren zondaren te zoeken, zalig te maken, terug te brengen aan uw vaderhart. Heere, laten uw kinderen geen rust hebben, niet tevreden zijn met wat ze mochten beleven en mogen kennen, voordat ook die plaats mag worden gevonden aan het vaderhart. Voordat ze die liefde uit dat vaderhart mogen ontvangen. Voordat ze dat geloof mogen beoefenen, dat u als de almachtige, barmhartige Vader ook het kwaad dat ons toegeschikt wordt zo wilt sturen, dat het voor ons zal zijn, dat we erdoor geoefend mogen worden, opdat die vreedzame vrucht der gerechtigheid mag worden ontvangen. Heere, wilt u met ons zijn het verdere van deze avond. Breng ons veilig thuis, ook over de onveilige wegen, door de onveilige omstandigheden. Wilt u met ons zijn deze week. Help ons in alle dingen, in het maatschappelijke leven, in het persoonlijk, in het gezinsleven, in het ambtelijke leven. Wilt u met ons zijn in alle omstandigheden van het leven, van moeite en zorg, van zegen en voorspoed. En bewaar ons bovenal voor een onverwachte en onverzoende dood. Breng ons op uw tijd ook weer bijeen. Heere, wilt u genadig het zondige vergeven. Alles wat maar ten dele was, ook in de prediking. Alles wat we over het hoofd hebben gezien, waar we te weinig van hebben gesproken. Maar wilt u dat wat van u was toch bekronen met uw zegen. Tot bekering van arme zondaren. Tot zaligheid van onze zielen. Tot eer van uw naam. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 33 vers 11 is onze slotzang. Laat ons al om zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat we op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Het 11e van 33. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.